Ik meen dat wij inmiddels aan Exodus 33 gekomen zijn. Nadat de Heer dit volk plaagde, en waar daar prompt een opmerking kwam dus, omdat het woord plagen dan in de Bijbel dan toch een wat zwaardere betekenis heeft dan in het gangbare populaire Nederlands. Want het is niet maar een spelletje, maar integendeel, er kwam een serieuze plaag over Israël. Daar gaat het vervolgens ook over in dit gedeelte en ook in het volgende hoofdstuk. Volgende hoofdstukken eigenlijk. Dat gaat over de complicaties, om zo te zeggen, van de wet. De eerste complicatie was natuurlijk dat voordat die wet ook maar bezorgd was geworden en in de praktijk was ingevoerd, was die al vervangen door wat het volk zelf gemaakt had, de gouden kalf. Maar daarmee zijn de problemen niet achter de rug. In de eerste plaats, in hoofdstuk 33, ik kijk even of er niet een opschrift staat boven hoofdstuk 33, maar in mijn Bijbel niet, nee. Gaat gewoon door. Voorts sprak de Heere tot Mozes, ga heen, trek op van hier, gij en het volk dat gij uit Egypte opgevoerd hebt. Ik heb je de vorige keren al op gewezen dat de Heer tot Mozes spreekt over dat volk dat gij uit Egypte land opgevoerd hebt. Hetgeen historisch natuurlijk niet geheel onjuist was. Maar als Mozes terugpraat, zegt hij, het is uw volk dat ik uit Egypte land geleid heb. Of zelfs dat gij uit Egypte land geleid hebt. Waarna er dus enige oneenigheid bestaat. Althans enige discussie over wiens volk het eigenlijk is. Maar ja, het is het volk des Heren. Maar het dwaalt meteen al van de Heer af. Althans, dat is wat in zoveel woorden naar voren gebracht wordt. En hier ook weer. Ga heen, trek op van hier gij en het volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt naar het land dat toch heus ik aan Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, zeggende, aan uw zaad zal ik het geven. En dat is een van de vele onopvallende herhalingen en daarmee bevestigingen van de beloften die God gedaan heeft aan de aartsvaders, want zo noemen wij ze, aan Abraham, Isaac en Jacob en later verder ook nog. Hier staat het dus weer, dat is niet nieuw, het is het vaste gegeven. De Heer heeft die beloften gedaan. Ik heb ooit eens geteld hoe vaak het herhaald wordt in de Bijbel, maar dat getal ben ik kwijt, maar het is wel tientallen malen in elk geval, op enige wijze. Er is een goede reden voor, het is nog steeds niet werkelijk vervuld. Want voor zover de Heer dat land erfelijk, als een erfdeel, erfelijk aan hen zou geven, ja, moet het nog vervuld worden. Uiteraard, en een van de belangrijkste discussies in de wereld gaat daarover, over de vraag van wie is het dat land? Kunnen Joden daar recht op laten gelden? Of luiden die zich Palestijnen noemen? Merkwaardig verhaal trouwens, maar vooruit. Van wie is dat land eigenlijk? Nou ja, het enige echte antwoord is natuurlijk simpel. Het land is van de Heere en die zei, ik geef het aan wie ik wil. En dat is het dan. Maar de Heer zegt op Mozes, oké, van hier gaan we weer verder. Geen trek op van hier. Dat zal nog wel even duren trouwens. Voordat ze werkelijk zouden vertrekken. Het is ook niet standpeden dat het moest gebeuren. Maar het betekent dat ondanks wat er zojuist zich allemaal heeft voorgedaan, de Heer zegt, niettemin gaan we gewoon verder, of ongewoon, maar we gaan verder. Maar de Heer levert er wel commentaar op en zegt, en dat is vers 2, en ik zal een engel voor uw aangezicht zenden, een boodschapper, een bode. Men heeft het voortvarend wel met een hoofdletter geschreven in onze Bijbels, denk ik. Althans in de Bijbel die ik voor me heb. Ik zal een engel met een hoofdletter E voor uw aangezicht zenden. En ik zal uitdrijven de Kanaanieten, de Amorieten, de Hettieten, de Ferezieten, de Hevieten, de Jebusieten naar het land dat van melk en honing is vloeiende. En als je de opsomming van die volkeren overslaat, het is tussen haakjes gezet, zo van de hoofdzin loopt er buitenom, dan is het: ik zal een engel voor uw aangezicht zenden naar het land dat van melk en honing is vloeiende. En dat is ook niet de eerste keer dat het zo genoemd wordt. En ook niet de laatste trouwens. Want ik zal in het midden van u niet optrekken. Ik zal in het midden van u niet optrekken. Ik weet niet wat de lui bezield heeft die die hoofdletter E geplaatst hebben bij het woord engel. Dat weet ik niet. Ik ontdoe me dikwijls van dit soort kwesties. Want ja, hoofdletters of kleine letters, dat verschil bestaat nou eenmaal niet. Niet in het Hebreeuws van het Oude Testament en ook niet in het Grieks van het Nieuwe Testament. Dus ja, het is een kwestie van interpretatie. Maar het gaat er nou juist om dat de Heer zegt: ik zal in het midden van u niet optrekken, ik zal een engel voor uw aangezicht zenden. Dus als ik met een mes op de keel wat over moet zeggen, zou ik zeggen: schrijf het woord engel maar met een kleine letter. Want de Heer zegt: ik ga niet. Dat is hier aan de orde. Wat aan de orde is, dat de Heer gezegd heeft: ik zal u brengen, ik ga met u mee. Sterker nog, hij had zelfs gezegd: ik zal in het midden van u wonen. Want dus ga ik in mijn aantekeningen zoeken, maar ik had misschien gewoon in de Bijbel meteen moeten zoeken. Want ergens in hoofdstuk 27 of zo had de Heer gezegd dat er een tabernakel gebouwd moest worden. Waarin, het is hoofdstuk 25, Exodus 25 vers 8. Waar staat: en zij zullen mij een heiligdom maken dat ik in het midden van hen wonen. Dat was in het gedeelte dat we niet besproken hebben, maar het waren de voorschriften, de aanwijzingen noemen we het maar, voor de bouw van de tabernakel. Dat is allemaal in verband met de eerste keer dat Mozes de berg Horeb beklom en daar instructies kreeg. Want die instructies beginnen dan bij hoofdstuk 25. En een van de eerste dingen is dus: ze zullen mij een heiligdom maken, omdat ik in het midden van hen wonen. Want de Heer zal te midden van zijn volk wonen. Daarom ook zou die tabernakel moeten worden opgesteld in het midden van het volk, of eigenlijk andersom. Het volk zou moeten worden opgesteld, ingedeeld naar de stammen, want apartheid vinden we al vroeg in de geschiedenis, ingedeeld naar de 13 stammen van Israël, zo om de tabernakel heen. Het wordt bij gelegenheid uitgebreid beschreven. 4x3 stammen in de 4 windrichtingen om de tabernakel heen. En direct om de tabernakel heen, in het vierkant, de stam van Levi. En dan heb je dus 13 stammen bij elkaar. En dus worden de stammen gegroepeerd in groepen van 3. Dat is het eigenlijk. Nou ja, we zullen het daar verder niet over hebben, maar het ging erom dat de Heer in de tabernakel zou wonen. Het is natuurlijk in hoge mate symboliek. Want ja, Salomo, die nog een veel groter heiligdom bouwde dan dit portable exemplaar. Salomo bij de inwijding van de tempel zei over de Heer: gij woont niet in tempelen met handen gemaakt. Dit huis zou u niet kunnen bevatten. Enzovoorts. Laat staan dat deze tent, want het woord tabernakel betekent toch ook maar gewoon tent, dat hij in zo'n tent zou kunnen wonen. Maar het gaat om het idee. Het is show. Het hoort bij de marketing. Het hoort bij de presentatie. Oké, de uitstraling. Zijn er nog meer moderne woorden voor zoiets? Gaat om het idee, zodat we er nu nog over praten, hoe dat was met die opstelling van het volk en waarom dat zo was. En noem maar op, deze zou in het midden van het volk wonen. Maar in hoofdstuk 33, na de kwestie met het gouden kalf, terwijl de stenen tafelen dus niet waren afgeleverd, ze waren kapot gegooid, toch? Ook tamelijk demonstratief, zegt de Heer. Nou ja, we gaan nu weer verder dan maar. Maar ik stuur wel. Ik ga zelf niet mee, stuur wel een engel. U kent dat verschijnsel toch, of volgt u dat allemaal niet? Hoe dat zit met het zogenaamde koninklijke nieuws. De vraag is altijd of er ergens op niveau wat gebeurt in de wereld. Of er een minister van ons naartoe gaat, of een wethouder, maar ja. Amsterdamse problemen zijn dit. Maar of er een minister naartoe gaat, of dat de koning zelf gaat. Of misschien iemand uit van de neven. Per slot heeft de koning nevens zich altijd nog een broer. En dan heeft hij nog een stuk of vier neven, geloof ik ook nog, die hem bij gelegenheid ook zouden kunnen vertegenwoordigen. Want zo gaat dat nou eenmaal. En het is een kwestie van hoe hoog de zaak wordt ingeschat, hoe belangrijk het is, enzovoorts. En de Heer zegt, nou, ik heb me bedacht, ga niet zelf mee, ik stuur wel een dienaar, een minister, een engel. Voor de goede orde, engelen zijn gedienstige geesten. En ministers zijn er eenmaal dienaren, dat is wat het woord geacht wordt te betekenen. Dienaren van de koning. Dus vandaar mijn woordkeus in dit verband. Maar het gaat erom dat de Heer uitdrukkelijk zegt, ik ga niet mee. Dat is vers 3. Want ik zal in het midden van u niet optrekken, want gij zijt een hardnekkig volk, dat ik u op deze weg niet verteren. De Heer zegt, ik blijf toch een beetje uit de buurt, want ja, als ik dat allemaal zie en hoor wat er gebeurt in dit volk, dat is voor het volk niet goed. En dus zegt de Heer, ik blijf er een beetje bij vandaan. Simpel. En dat wordt negatief geïnterpreteerd, want er staat, toen het volk dit kwade woord hoorde, zo droegen zij leed. En niemand van hen deed zijn versiersel aan zich. Want het gaat natuurlijk toch in deze hoofdstukken over hoe het er aan de buitenkant allemaal uitziet. Dat zei ik. Om de show, om de façade. En hier hoort men dat de Heer niet meegaat. Dat vindt men een slecht bericht. Ze hadden gehoopt op de koning zelf, maar nou komt de minister. In Nederland gaat het gewoonlijk andersom. Ze denken dat de minister komt, maar dan blijkt op het laatste moment dat de koning zelf uit de auto stapt. Zo gaat het tegenwoordig. Waarom dat is, weet ik niet. Waarschijnlijk uit veiligheidsoverwegingen, denk ik. Maar toch maar. Het zijn toch opmerkelijke dingen eigenlijk. Maar hier, ze horen dus dat de Heer niet zelf meegaat, maar een lid van het personeel stuurt. Toen het volk dit kwade woord hoorde, zo droegen zij leed. Toen waren zij verdrietig en het gevolg is, en niemand van hen deed zijn versiersel aan zich. Nou vraag ik me wel eens af wat voor versierselen dat nou helemaal geweest kunnen zijn, die ze dan niet aan zich deden. Maar ja, u weet, ze hadden nogal wat meegenomen uit Egypte, waar het om voor de hand liggende redenen toch niet meer nodig was. Dus het ontbrak hen daar ook niet helemaal aan. Maar het feestelijke van de uittocht is hier dus echt wel helemaal weg. En soms denk ik, het heeft ook al heel wat goud gekost trouwens. Dus ze moeten nog een tabernakel bouwen. Dus ze moeten nog heel wat goud, zilver en koper en kostelijke stenen moeten ze nog inleveren. Maar toe maar. Maar het gaat erom dat het feestelijke eraf is. Niemand van hen deed zijn versiersel aan zich. Mankeert er nog maar aan dat ze in zak en as, want zo heet het, zouden rondlopen. Maar toe maar. Het zag er niet fraai uit, het is geen feest meer. En de Heer had tot Mozes gezegd, zeg tot de kinderen Israëls, de zonen Israëls, gij zijt een hardnekkig volk. In een ogenblik zou ik in het midden van de lieden optrekken en zou u vernielen. Doch nu leg uw sieraad van u af en ik zal weten wat ik u doen zal. Dat wil zeggen, het is niet een spontane actie geweest van Israël. Zo van, laten we onze sieraden niet aan opdoen of wat dan ook maar. Maar het was wat de Heer zelf gezegd had. Het is bedreigend. De Heer zegt, allemaal op met die show. Ik ga er nog eens over nadenken, want dat is de strekking ervan. Ik zal weten wat ik u doen zal. Dat wil zeggen, dat weet ik nu nog niet. Maar dat komt en als ik het weet, vertel ik het wel, hoe het verder gaat. En dat heeft ook nogal wat voeten in aarde, de eerstvolgende bladzijde overigens. En dus heten de kinderen Israëls dan beroofden zichzelf van hun versierselen. Ze deden ze af, dat is wat het gewoon betekent. En er staat er, verre van de berg Horeb. Ja, dat verre staat er dus niet. Daarom is het ook schuin gedrukt. Ik heb wat andere vertalingen ooit nagekeken. Er staat in, bij die berg Horeb. Maar de vertaling met van, die overblijft in het Nederlands, is volkomen correct. Het betekent gewoon vanaf hier. Ze zijn hier bij de berg Horeb en ze doen die versierselen af. En het betekent dat ze dat niet maar deden terwijl ze daar waren bij de berg. Maar het betekent dat ze dat deden en zo bleef het daarna ook. En ik persoonlijk heb dan de indruk, ze hebben het zaakje ook zo ongeveer wel in moeten leveren om alsnog die tabernakel te bouwen. Daar lezen we bij gelegenheid over, dus toe maar. Maar het is dus vanaf de berg Horeb, dus vanaf deze plaats. Dat is één, de versierselen gaan af en zo bleef het. En Mozes nam de tent en spanden ze zich buiten het leger. Ik vind dat mooi, want zo'n tent heet nou eenmaal een spantent tot vandaag. Zo'n tent met ankers. Wij noemen het ook wel haringen, maar ja, dat berust op een klein misverstand. Maar pinnen heet het in de Bijbel rondom. En met koorden gespannen, zo heet het allemaal. En het heet tot vandaag een spantent. Dat weten ze bij de overheid ook niet. Dus dan willen ze weten wat voor een tent, hoe zou die tent van jullie, en moeten allerlei eisen voldoen. Waar zitten de deuren? Ja, waar zitten de deuren? Waar zijn de nooduitgangen? Ja, nooduitgangen. Het is een spantent. Geen idee. Ja, ze weten niet wat het is. Je moet ze al een foto sturen. En ze, zoiets. Ja. Dat is nou lastig, want ja, hij moet toch in- en uitgangen en nooduitgangen hebben enzovoorts. Dus ja, dan wijzen we maar een punt aan en dat noemen we dan de nooduitgang. En ja, dwaasheid allemaal. Maar een spantent, zo heet dat, dat u dat weet. Hè? Goed. Dus niet ouderwets, de camping staat er gewoon nog steeds vol mee met spantenten. Ondanks dat er een heleboel andere soorten bestaan. Laten we maar. Hij spande ze zich, Mozes nam de tent en spande ze zich, hij zette hem op dus, buiten het leger, dat wil zeggen buiten het legerkamp, ver van het leger afwijkende, daar komt het woord ver, ver van het leger afwijkende. Dit is opmerkelijk, want deze tent, die door hem genoemd werd volgens de rest van de zin, de tent der samenkomst, die wordt geacht in het legerkamp te zijn. Het idee is, het is lastig om het te vertellen, maar het idee is dat daar was vanaf het begin gewoon de tent van Mozes, de centrale tent. Het hoofdkwartier van de Israëlieten. Hoe dan ook, hoe dat zo komt, dat weet ik niet. Dat zal de tent van Mozes geweest zijn. En dat is de tent waar, waar de gebeurtenissen plaatsvinden, waar de commandos gegeven worden en hoe het allemaal maar heten mag. En dat wordt bij gelegenheid genoemd de tent der samenkomst, want je moet er toch een naam geven. Maar die tent, dus de term tent der samenkomst, wordt vervolgens wel degelijk gebruikt voor de tabernakel, die nog gebouwd moet worden, want in de voorgaande hoofdstukken hebben we alleen de voorschriften voor de bouw van de tabernakel gelezen. En de eigenlijke bouw van de tabernakel komt hierna. Dat is niet voor niks, maar dat is in twee delen. Je hebt een deel hoofdstukken lang over hoe die tabernakel eruit zou moeten zien enzovoort. En daarna komt hetzelfde verhaal nog een keer hierna. En, daarin wordt beschreven hoe men het dan doet. Maar het is in principe hetzelfde. Er zijn maar weinig dingen die verschillend zijn en die dus elkaar aanvullen. Maar het gaat in twee delen. En het heet hier de tent der samenkomst, maar het heeft in beginsel dezelfde functie als de tabernakel, die trouwens hier nog gebouwd moet worden. Ik weet niet, waar waren we net, hoofdstuk 25? Daar heet het niet tabernakel, hè? Daar heet het heiligdom, geloof ik. Ze zullen mij een heiligdom, dat ik in het midden van hen wonen, naar al wat ik u tot voorbeeld, deze tabernakels, en een voorbeeld van al de zelfs gereedschap wijzen zal. Dat heet dan tabernakel, maar dat moest nog gebouwd worden. Maar in hoofdstuk 27 lezen wij over de bediening van de menorah, de kandelaar. Lezen wij in 27 vers 20. Gij nu zult de kinderen Israëls gebieden dat zij tot u brengen reine olie van olijven, gestoten tot de luchter, dat men gedurig de lampen aansteken, want een luchter is een lichter, dat weet u waarschijnlijk, hè? En daarom heet zo'n ding een kroonluchter, maar het is een lichter. Het is, en iemand die doorluchtig is, is verlicht. Weet u dat nog? Nederlands. Gestoten, dat wil zeggen olijven gestoten, krijg je olijfolie, dat is bestemd voor de lamp, voor de luchten, dat men gedurende de lampen aansteken in de tent der samenkomst van buiten de voorhang die voor de getuigenis is, dat is de Ark des Verbonds, zal ze Aaron en zijn zonen toerichten. En het zal toch u ook duidelijk zijn dat we hier van doen hebben met de tabernakel waarin dat gebeurt en waarin die voorhang, het voorhangsel, hing, waarachter dan de Ark des Verbonds stond. Maar de menorah, de kandelaar, de gouden kandelaar, stond in het heilige. Dat is nog voor het voorhangsel. Maar het heet niet de tabernakel hier, het heet de tent der samenkomst. De termen worden namelijk door elkaar gebruikt. Want wat eerst tent der samenkomst is, wordt later de tabernakel. Maar in dezelfde functie van tent der samenkomst. Daar zal de Heer tot hen spreken vanaf het verzoendeksel of zo. Maar daar ook zou Mozes tot het volk spreken. Dus het verzamelpunt. En dat is dan ook de strekking van de term tent der samenkomst. Het is arbitrair, hoe vertaal je zo'n woord? Je zou het moeten vertalen met afspraken of met tijden, afgesproken tijden. De plek waar men bijeenkomt, waar men dus verzamelt op het afgesproken tijdstip. Dus de vertaling is tamelijk correct, ja. Ik heb er ook geen ander woord voor. Dit is wel ongeveer wat het is. Maar die tent der samenkomst, terug naar hoofdstuk 33... Die tent der samenkomst, want een tabernakel als zodanig, met de staande bedden en de dekkleden en wat het maar was, bestond nog niet. Die tent der samenkomst werd door Mozes opgericht, Mozes zelf, buiten het legerkamp, ver van het leger afwijkende, en hij noemde ze de tent der samenkomst. En het geschiedde dat al wie de Heere zocht, uitging tot de tent der samenkomst, die buiten het leger was. En in plaats van dat men dus in het hart van de legerplaats de Heer zou ontmoeten, of elkaar zou ontmoeten, of Mozes zou ontmoeten, moest men precies de tegenovergestelde kant op. Niet in het hart daarvan, in het midden. En het midden is normaal gesproken de plaats van de heerschappij. Midden is dominant. Daarom heb je volkeren die zich zo noemen. Zoals daar waren de Meden, volk van het midden. En de Chinezen, want China betekent ook het midden, volk van het midden. Het dominante volk. En vandaar de toren in het midden, die van Babel namelijk. Of de boom in het midden, ongeacht welke, in het midden van de Hof van Eden, enzovoort. Het midden. En Jeruzalem in het midden, Jeruzalem is de navel der aarde, staat ergens. Jawel, het midden wordt dat geacht te zijn. Goed. Maar men moest uitgaan tot de tent der samenkomst die buiten het leger was. Vers 8, en het geschiedde wanneer Mozes uitging naar de tent, stond al het volk op en ieder stelde zich in de deur zijner tent. Want ik heb u wel eens verteld, de deur is niet de plank in het gat, maar het is het gat zelf. En daarom heet het ook een deur. Zodat je de deur kunt. De Engelsen gaan erdoor en bij hun heet het dus ook een door. Het is niet zo, taal is soms helemaal niet zo moeilijk. De deur is niet die plank in het gat, het is het gat. Dat is ook een deur in de tent, logischerwijze. Ja. En ieder stelde zich in de deur zijner tent en zij zagen Mozes na totdat hij de tent der samenkomst wel te verstaan ingegaan was. Ze konden hem dus zien. Met andere woorden, de tent der samenkomst stond op zichtafstand van het legerkamp. En het geschiedde als Mozes de tent ingegaan was, zo kwam de wolkolom nederwaarts en stond, dat wil zeggen rees op, stond in de deur der tent en hij sprak met Mozes. En hij, dat zal dan toch de Heer geweest zijn, niet dat het ons heel veel uitmaakt, want de wolkolom wordt geacht dan toch een betrekkelijk zichtbare, ik zei betrekkelijk zichtbare manifestatie te zijn van de Heere God. Traditioneel zeggen wij, de wolkolom is een uitbeelding van de Heilige Geest. Maar ja, dat is wat ik zei. De Heilige Geest is namelijk de werkzame kracht van God. En voor zover de Heilige Geest God is en God een persoon is, is de Heilige Geest dus een persoon. Maar ja, blijven moeilijke dingen, omdat het begrip persoon weer veronderstelt dat het zichtbaar, namelijk waarneembaar is, en dat is geest nou juist weer niet. Dus je hebt er een grote spraakverwarring over. Het lijkt ingewikkelde theologie, maar in werkelijkheid is het gewoon een spraakverwarring. Maar dat is met zoveel dingen zo. Daar bedient de duivel zich dan ook weer van. van de spraakverwarring, dus laat maar zitten verder. Maar die wolkolom is de uitdrukking van de aanwezigheid, daar ga ik er toch gewoon omheen, gebruik ik andere woorden. Het is de uitdrukking van de aanwezigheid des Heren. De uitdrukking, waarneembaar uitdrukking, van de aanwezigheid van de Heer. En als je een uitdrukking wilt van de Heer, de Heilige Geest. Dat is een uitdrukking die aangeeft dat de Heer met ons is en in ons is. En er is niks moeilijks aan. Dat is het. Nou goed. Maar dat zag men. Dat wil zeggen dat voor het volk gedemonstreerd werd. Want de wolkolom is een demonstratie. Toch? Het maakt iets zichtbaar. Ja, op symbolische wijze, maar daarom is het een demonstratie. Dat is met zoveel demonstraties, zo de symboliek. Maar het is een demonstratie van dat de Heer niet in het volk is, niet te midden van het volk is of woont, maar zich bevindt, nee, ik zal het anders zeggen, zich distantieert van het volk. En die distantie, die is overbrugbaar. Voor de goede orde, distantie is afstand. De Heer neemt afstand van het volk demonstratief. En men krijgt dat te zien, dat de Heer afstand neemt van het volk. Het is een demonstratie. Hebben jullie dat nog? Ze kregen het te zien. En als het volk de wolkolom zag staan in de deur der tent, let op dat die idee herhaald wordt, zo stond al het volk op en zij bogen zich en ieder in de deur zijner tent. En daarbuiten in die tent de samenkomst, daar sprak de Heer tot Mozes. Aangezicht tot aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij weder tot het leger, tot zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, de jongeling, week niet uit het midden der tent. Dat wil zeggen, Mozes verliet die tent de samenkomst en voegde zich weer in het leger, maar Jozua, die bleef constant in die tent de samenkomst, de dienaar van Mozes. En Mozes zei tot de Heer, zie, gij zegt tot mij, voer dit volk op, maar gij laat mij niet weten wie gij met mij zult zenden. En dan komt er een volgende pericoop, dus eigenlijk hetzelfde verhaal. Mozes zegt, ja, maar dan ben ik maar alleen. En wie gaat er dan mee? En als het zo moet, hoeft het niet. Maar dat had hij al gezegd, we hebben het vorige keer over gehad, in het eind van hoofdstuk 32. Toen Mozes zei tot de Heer, Vers 32. Toen Mozes zei, ja, als u dat dan hun zonde niet vergeeft enzovoort, ja, delg mij dan maar uit uw boek. Of zoals de Banjewist zei, reken maar niet op mij. Nee, dat zijn de Banjewist, ja, die zei, reken niet meer op mij, want ik ben nog herstellende en ik ben niet sterk genoeg en ik kan het niet bijhouden. En ik heb al twee orkesten, dus ja, dus. Dus die zei, reken niet meer op mij. Dat is dus hetzelfde als, telg mij uit uw boek. Haal me maar uit het programma. Dat is het, uit het draaiboek van mijn punt. Dat weet iedereen weer wat het draaiboek. Dat is omdat ze vroeger films draaiden, zo met de hand, weet u wel. En, nou ja, het draaiboek. En dat is het programma. Doe me er maar uit. En dat zegt Mozes nu feitelijk weer. Hij blijft daarbij. Maar ik hoop dat u begrijpt, u zult het moeten begrijpen, dat dit een plaatje is. Wij laten het plaatje ogenblikkelijk ook weer los. Ik weet trouwens niet of iemand het ooit uitgetekend heeft. Staat mij bij dat ik ooit wel eens zoiets gezien heb, maar dat weet ik. Ik kan het niet meer, niet echt voor de geest halen. Maar het beeld, het plaatje wat we te zien kregen, was het legerkamp van Israël. Maar de tent der samenkomst buiten het legerkamp met alleen Mozes en Jozua in die tent dan. Dat toch in elk geval en een wolkolom daarbij en het volk op afstand Of andersom, het was op afstand van het volk. En het volk dat ziet dan in de verte, zien ze dat gebeuren. Ik weet zeker dat ze het mij op de lagere school verteld hebben, die geschiedenis. Dus, ik weet niet, staat zoiets in kinderbijbels ook? Weet niet. We staan op afstand te kijken, gaat hij nou de tent in? Ja, hij gaat de tent in. En dan netjes buigen enzovoorts. Wat gebeurt daar allemaal? Nou, wat daar gebeurt is, komt gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk en werk in uw dagen, het welk gij niet zult geloven, indien het u iemand verhaalt. Zoiets. Dit was Handelingen 13. Ontleent trouwens ook aan het Oude Testament, maar ik weet zo gauw niet meer welke dat is. Maar dat vindt u wel, want er staat erbij. In Handelingen 13, waar het vandaan komt. Er wordt een beeld getoond van de situatie in onze tegenwoordige bedeling. Dat is makkelijk te volgen, hoor. Nou ja, als je ideeën hebt van bedelingen en dus ideeën hebt van dat God een plan uitwerkt, een programma afwerkt, een draaiboek afwerkt in de loop van de geschiedenis, dan is dat niet zo moeilijk. We hebben net gehad de stenen tafelen, het oude verbond der wet, het welk zij verbroken hebben. Het is naar de, ik wou Galamise zeggen, maar ik weet niet zeker, dat schijnt Joods te zijn, maar ik weet niet echt wat de betekenis is. Dus dit is bedoel ik, dus ik zal het maar niet gebruiken dan. Maar het is naar de vaantjes, dat kan ook nog. Het is kapot, mijn verbond het welk zij verbroken hebben. Dat is Oude Testament. Bij diezelfde gelegenheid, je weet wanneer het oude verbond verbroken is? Nou ja, het werd gezegd ter gelegenheid van de Babylonische ballingschap door Jeremia. En vanaf die tijd hadden ze ook het gouden kalf, want vanaf die tijd heeft men het judaïsme ontwikkeld. Dat is het oude verbond. Jawel, het is formeel pas beëindigd bij de dood van de Heer Jezus. Dat is waar. Maar het was al gebroken. Hebben die nog? En vanaf die tijd, vanaf dat daarmee afgerekend is, om zo te zeggen, is onze bedeling aangebroken waarin wij nu leven, in afwachting van de bevestiging van een nieuw verbond met Israël, daar heb ik het over. En op hetzelfde niveau, dus het wordt toch een Joods niveau dan eigenlijk. Maar vooruit, in afwachting van het nieuwe verbond, dat pas in de toekomst werkzaam zal worden, als eerst dat oude ook in de praktijk beëindigd is en losgelaten is onder het Joodse volk. Dat is pas aan het eind van de 70ste week. In verband met de wet van de Vrijsteed heet dat de dood van de hoge priester. Maar goed, daar maak ik misschien te moeilijk mee. Maar dat moet nog gebeuren. En in afwachting daarvan, en ik weet het zeker, want er staat impliciet in Hebreeën 13, in afwachting daarvan bevindt de Heer zich buiten de legerplaats. Maar ja, dit is natuurlijk een zeer heet hangijzer. Weet je wat het is, een hangijzer? Ik ook niet, maar het is wel heet altijd. Als je het tegenkomt, is het heet. Je hebt nog nooit gehoord van een koud hangijzer. Dus het is een zeer heet hangijzer in het christendom. Want men wil zo graag dat de Heer in het centrum staat. Centraal staat in ons land, in de wereld, in onze planeet, in het zonnestelsel, waar het maar was, overal. Is dat dan niet een nobel streven? Ja, misschien wel, dat wel. Het is wel een fraai ideaal en eigenlijk zou het zo moeten zijn, maar in onze bedeling is dat niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Wij zitten niet in die fase van de heilsgeschiedenis. Wij zitten in de fase waarin de Heer, de profeet als Mozes, zich bevindt buiten de legerplaats. En waarbij degenen die de Heer willen dienen, worden opgeroepen om zich daar te verzamelen. Daarom heet het de tent der samenkomst. En dus zei de Hebreeënbrief, ik zei die bevestigt dit impliciet, maar eigenlijk staat het gewoon expliciet. Er staat, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En uit het verband blijkt dat de legerplaats Jeruzalem is, maar Jeruzalem werd nooit in de Bijbel de legerplaats genoemd. Het woord legerplaats is het standaardwoord voor het kamp van Israël in de woestijn. En dus krijg je het twee keer. Het werd twee keer geïllustreerd. De ene is dat de Heer zelf gebracht werd buiten Jeruzalem om daar gekruist te worden. En volgens Hebreeën 13 is hij daar nog steeds buiten Jeruzalem. Nou ja, hij is laatst gezien op de Olijfberg. Die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten, dus buiten Jeruzalem. En daar is hij nog steeds. En daar ontmoeten we hem eventueel. Maar je moet dan dat Jeruzalem dat nu is wel achter je laten. Toch? Nou ja, het is Nieuw Testamentisch jargon. Wordt daar gewoon zo gezegd. En de andere is natuurlijk, de legerplaats is gewoon het kamp van Israël in de woestijn. En de uitspraak in Hebreeën 13 verwijst dus niet alleen nadat de Heer Jezus buiten Jeruzalem gekruist werd, of buiten Jeruzalem geleid werd om gekruist te worden, maar het verwijst net zo goed naar deze geschiedenis. En het demonstreert het einde van het oude verbond, maar het nieuwe verbond laat nog even op zich wachten. En wat je dan vindt, ik weet niet of je dat allemaal volgt nu, maar ik moet het toch vertellen. Wat je hiervoor kreeg was, Mozes komt op de berg Sinai, dat is een beeld van de wet, krijgt daar de 10 geboden mee, dat is een beeld van de wet, enzovoort, en krijgt daar de instructies, maar niet meer dan dat, de instructies voor de tabernakel waarin de Heer zou wonen in het midden van zijn volk, enzovoorts. En met dat gegeven komt hij van de berg af. En wat hij dan nog tegenkomt is gouden kalf. En dan heb je het wel ongeveer gehad. En de stenen tafelen gaan aan diggelen. Ik weet niet hoeveel diggelen, maar het zijn rare woorden eigenlijk. Hè? De stenen tafelen zijn gebroken enzovoort. Het is helemaal een fiasco geworden. Men heeft de Heer losgelaten. En het was zo mooi begonnen met allerlei tekenen en wonderen en demonstraties. En dan waren ze daar helemaal gebracht. En dan waren ze daar. En nou zou het hoogtepunt komen. En dan komt Mozes met de wet. En het is niks. Het had wat kunnen zijn. We weten ook wat het had moeten zijn. Want het was allemaal al vastgelegd. En ons ook bekendgemaakt. Want we hebben de 10 geboden gelezen en nog heel wat geboden meer, toch? En in ieder geval alles wat geboden werd met betrekking tot de bouw van de tabernakel. We hebben het zorgvuldig overgeslagen, omdat het zo'n lang verhaal is, maar het staat er wel allemaal. Heb je dat? Allemaal geweest. En dan loopt het finaal verkeerd. Maar het punt is dat het allemaal tot op heden een beeld is van de gehele oud-testamentische tijd. Vanaf Mozes tot en met het Jodendom en tot aan de, wat we noemen, de eerste komst van Christus. Dat is dus inclusief het gouden kalf. En er komt allemaal niks van terecht. En de vraag is, hoe gaat de geschiedenis verder? En het antwoord is, nou, de geschiedenis gaat verder met dat Mozes en de tent der samenkomst niet is in het legerkamp, maar daarbuiten. En het idee dat de Heer in zijn volk zou wonen, dat is nog steeds toekomst. En als je de Heer zoekt, dan moet je dus buiten de legerplaats zijn. En wie vinden we daar? Die er altijd is. Niet eens Mozes, maar Jozua. Yeshua. Je hoeft het alleen maar in het tamelijk Hebreeuws uit te spreken. Er schijnt tegenwoordig iedereen te weten dat dat Hebreeuwse naam is voor Jezus. Nou heette Jezus niet Yeshua, hoor, dat proberen ze wel wijs te maken. Hij heette Jezus. Staat in het Grieks, gij zult zijn naam heten Jezus. In het Grieks. En dan zeggen we, ja, maar hij was toch Hebreeuws? Dan zeg ik, nee, hij was Joods. En die spraken toch Hebreeuws? Dan zeg ik, nee, ze spraken geen Hebreeuws, die spraken Aramees. Staat in alle handboeken. We spraken Aramees. En voor zover men Hebreeuws sprak, was het alleen in synagogen. En dan nog alleen de orthodoxe synagogen, want de andere heten de Grieken. Hebben ze dat wel eens uitgelegd? Als je het Nieuwe Testament leest over Grieken, dat het dan toch gaat over Joden, maar dan de Grieks sprekende synagogen. Want de Hebreeuws was toen al een dode taal. En dus gereserveerd voor de religie, want religie is gewoonlijk dood. Nou, gewoonlijk. Dat is nog zwak uitgedrukt. Ja. Nee, vandaar dat het christendom zo lang met Latijn heeft gedaan. Dat is een dode taal. Kunstmatige taal. Al de Grieks trouwens, van de Grieks-Orthodoxe kerk ook, hoor. Maar die maar terzijde. Maar nee, Joshua is een type van de Heer Jezus. Hij is de jongeling in relatie tot Mozes. Want na Mozes komt Joshua. Joshua wordt inderdaad de opvolger van Mozes. Straks sterft Mozes. Nou ja, straks, hij heeft nog 40 jaar te gaan, zoiets. Maar straks sterft Mozes. En dan wordt hij opgevolgd door Joshua. En die brengt het volk in het land. Maar waar Mozes staat zelf persoonlijk voor het oude verbond, dat dikwijls trouwens met zijn naam notabene wordt aangeduid, maar dat heb ik je al vaker verteld, staat Joshua voor de jongeling, degene die later komen zal. Dat wil zeggen, staat voor de Heer Jezus. En hij draagt dus ook inderdaad dezelfde naam. En omdat ik het er nou toch over heb, vertel ik ook maar meteen. Hij heet de zoon van Noen, dat staat er altijd bij. Nou ja, of het altijd is, weet ik niet zeker. Maar het is wel gebruikelijk. Maar het is helemaal niet gebruikelijk dat iemand zijn achternaam erbij genoemd wordt. Nou ja, een patroniem. Joshua, de zoon van Noen. Dus, bij Joshua staat er standaard min of meer bij. De zoon van Noen. Maar je wordt geacht te weten, je moet weten dat Noen ook een plaatsnaam is. Nee, het is, kennelijk heet het zijn vader zo, daar gaat het nou niet om. Maar het is ook een plaatsnaam. Alleen die komt tot ons via het Grieks. En dan heet het Nain. Heb je dat? En Joshua heet de jongeling van Noen. Maar wij kennen uit de Bijbel ook een jongeling van Nain. Maar de jongeling van Nain was overleden. En het was de enige erfgenaam van zijn moeder. Van zijn vader weten we niks. En hij werd door de Heer uit de dood opgewekt. Hij had een moeder, een weduwe, en die had een zoon en die werd tot leven gebracht. Huiswerk voor de volgende keer is, hoe vaak komt zoiets in de Bijbel voor? Ik weet het niet, ik heb het nooit nageteld, maar dan laat ik het u doen. Dat doen professoren ook zo, die zetten studenten aan het werk. Nou ja, laat me zitten. Maar het komt nogal eens voor, dat kan ik u verzekeren. Ik zal u een hint geven, Elia, Elisa, Troje, nee, hints, meer niet. Maar het komt nogal eens voor. En wat het uitdrukt, ja, die weduwe, die vrouw is een beeld van de 10 stammen van Israël. En die zoon, dat is de eerstgeborene, de erfgenaam. Je moet in leven blijven, er waren beloften aangedaan, erfgenaam van de belofte. Degene aan wie de beloften vervuld zouden worden. In de praktijk is dat de gemeente. Jozua. En raad is wat? De zoon van Noen, jawel, maar hij was zoon van Efraïm. Nou ja, een paar generaties terug, maar hij was het hoofd van de stam van Efraïm. Als er later 10 spionnen, verspieders heet zoiets in goed Nederlands, moeten geselecteerd worden uit elk van de stammen 1, dan vertegenwoordigt Jozua de stam van Efraïm. Maar Efraïm is onder de stammen van Israël wel degelijk de drager van het eerstgeboorterecht. Kortom, wat ik probeer te vertellen, is dat je hier tegenwoordige waarheid uitgedrukt vindt. De situatie waarbij de Heer weliswaar in relatie staat tot Israël, maar niet daarin, maar daarbuiten. Nee, niet getrouwd, maar verloofd of zoiets. Nee, het is voorlopig geen kerst, dus maar goed. Maar zoiets, dat was ook een hint trouwens. Geen gemeenschap, het is erbuiten, maar toch, het is aan elkaar verwant. En het is met elkaar, in ieder geval op zicht- en hoorafstand, met elkaar verbonden. En wat het maar was. Het gaat om vervulling van beloften enzovoorts. En dat is wat je hier vindt. En het logische vervolg is dus inderdaad hoofdstuk 34, waar boven staat, de 2 nieuwe stenen tafelen. En dan zegt u, dacht ik het niet. Jawel. En boven vers 10 van hoofdstuk 34 staat, vernieuwing van het verbond. Hebben u dat nog? Dat is de uitbeelding van het nieuwe verbond. En dat is toegepast op Israël als zodanig, officieel, nog toekomst. En als het gaat om de werkingen van, ja, het is in werking in onze dagen, wel even eruit, uit datzelfde nieuwe verbond. En wat ik dus probeer te zeggen, is dat deze gebeurtenissen die zich achter en volgens afspelen, een uitdrukking geven aan een belangrijk stuk, een flink stuk, Heilse geschiedenis. Het oude verbond, het is nooit wat geworden, kon ook niet, was tamelijk onmogelijk, gaat fout en wat het maar was. En daarna trekt de Heer zich daaruit terug en verzamelt zich eerst een volk voor zijn naam buiten de legerplaats. In een tentensamenkomst, jawel. In het heiligdom, maar niet in de legerplaats, maar daarbuiten. En vervolgens wordt melding gemaakt van vernieuwing van een verbond, waarbij dan ook sprake is van Mozes, wiens aangezicht straalde. Verlicht aangezicht van Mozes. Ook die komt in het Nieuwe Testament voor, want dat is 2 Korinthe 3, waar dat aangehaald wordt en wordt toegepast op onze dagen. Zodat je vindt, inderdaad, de Heer is buiten het legerkamp, dat vind je in Hebreeën. En het stralen van het aangezicht van Mozes vind je aangehaald in 2 Korinthe 3. Maar daar wordt het toegepast wel degelijk op het nieuwe verband, waar het de uitbeelding van geacht wordt te zijn. En wij worden gewaarschuwd geen bedekking over het aangezicht te leggen. Wij worden geacht de heerlijkheid van het nieuwe verbond en daarmee die van Christus te aanschouwen en te weerspiegelen. Dat is 2 Korinthe 3. Hebben u dat nog? Deze dingen worden gewoon in de Bijbel zelf zo toegepast. Geen spitsvondigheid van mij. Het is gewoon de consequente toepassing van wat je in de Bijbel leest. En dat verklaart deze geschiedenis en ook het merkwaardige verschijnsel dat de voorschriften omtrent de tabernakel tot ons komen 2 keer. 1 keer van zo zou het moeten zijn en daarna komt het nog een keer in tweede instantie. Want de stenen tafelen komen in tweede instantie. En die wetgeving komt ook in tweede instantie. En we krijgen opnieuw te lezen over... zoek even wat. We krijgen opnieuw te lezen over de inzettingen van de diverse zogenaamde hoogtijden des Heren. In hoofdstuk 34, vanaf vers 18 is dat. Het feest der ongezuurde broden zult gij houden, 7 dagen, de maand Aviv, de eerste maand. En vervolgens al wat de baarmoeder opent is mijn, ja, al uw vee dat mannelijk zal geboren worden, openen de baarmoeder van de grote en kleine vee. Doch de ezel niet, en de ezel zult gij lossen, 6 dagen zult gij arbeiden, 7 dag sabbat, het feest der weken zult gij houden, enzovoort. Kortom, gij zult voor het aangezicht des Heeren uw God verschijnen 3 maal in het jaar. En nog zowat. Maar dat zijn allemaal dingen die hiervoor in Exodus ook al genoemd waren. Komt nu weer voorbij. Dus het hele verhaal komt 2 keer. En daarom zit Exodus zo raar in elkaar. Waar staat het ook alweer? Stond er geen Exodus? En dan lees je een stukje en denk je... Ja, nee, dat... Nee, ik dacht dat het daar stond. Jawel, staat ook in Exodus, maar op een andere plek. Want daar staat het ook. Enzovoorts. Dat is die herhaling. Maar in eerste instantie staat het rechtstreeks in verband met het oude verbond. Dat geacht wordt verbroken te worden. Kortom, er komt niks van terecht. En dan in tweede instantie, pas in de tweede instantie wordt het aangezicht van Mozes verlicht. Dat was in de eerste instantie niet. En in de tweede instantie, maar dat staat niet eens in Exodus, werden de stenen tafelen gedeponeerd in 1 houten kist. Staat niet in Exodus, dat staat in Deuteronomium, want in Deuteronomium 10, ja, in Deuteronomium 10, de eerste verse, krijg je hetzelfde verhaal over de nieuwe stenen tafelen die Mozes zou halen. Mozes doet er verslag van. En vertelt dan dat hij ze legde in een kist. En hij vertelt ook op het moment dat hij het vertelt, dat het nog steeds zo is. De kist is dan inmiddels de Ark des Verbonds trouwens. Aanvankelijk dus niet, maar in tweede instantie wel. Kortom, er wordt extra zorg aan besteed. Dat wil zeggen, het is toch hetzelfde en toch is het wat anders. Het is verschillend. Maar het een is de uitdrukking, niet alleen de initiatie van het oude verbond, maar het is tegelijkertijd de uitbeelding van het oude verbond. Hoe dat zo gaat, dat het niet te hanteren is, dat het zal verlopen en dat het verbroken zal worden enzovoorts. En in tweede instantie, die 10 geboden komt en de wet en al die instructies, is het rechtstreeks de uitbeelding van een nieuw verbond dat het oude verbond zou vervangen. Je kan het ook bijna niet missen, want ze hebben erboven gezet vernieuwing van het verbond. Staat inderdaad boven 34 vers 10, maar staat trouwens ook in Deuteronomium. Dat trouwens in zijn geheel zelfs zo heet. De tweede wet. Dus een en al verwijzing naar een nieuw verbond dat in werking zou treden. Maar bij gelegenheid staat er boven zijn hoofdstuk ook vernieuwing des verbonds enzovoort. En dat is het ook, ja. En vandaar deze constructie. Zodat u geacht wordt te zien dat het oude verbond nooit voor altijd bestemd geweest is, maar dat het vanaf het begin vaststond dat het onhaalbare zaak was. Waarom geeft de Heer dat dan? Nou ja, dan kom ik met mijn bekende verhalen. Dan zeg je, ja, waarom geeft de Heer dat dan? Omdat het de mens maar niet lukt te accepteren dat zo'n wet, zo'n religie, al die voorschriften, regels, dat je daar niet mee leven kunt. Mensen blijven maar roepen, nee, maar we moeten een wet hebben. Ik heb het laatst nog nagevraagd. Nee, dat mag ik zo niet zeggen, want het is niet waar, niet letterlijk waar. Maar ik wilde zeggen, ik heb het nog nagevraagd aan Willem Ouweneel enzovoorts. Ja, die leert dan gewoon, nee, we hebben zo'n wet nodig. Nee, we zijn er wel van verlost, maar dat betekent niet dat je je er niks van mag aantrekken. Je moet wel degelijk, enzovoort. Wat betekent dan verlost van de wet? Hoe kom je erbij? De Bijbel zegt, als je denkt dat je aan één lid van de wet moet houden, ben je schuldig je de hele wet te houden. En dat kan je niet. Dat is het nou juist. Mensen denken altijd maar van, als we maar goede wetten en regels hebben, dat denkt Rutte ook. Nou ja, de oppositie denkt dat ook hoor. Ze denken, anders zaten ze niet daar in Den Haag op die stoeltjes, als ze dat niet dachten. Maar ze denken allemaal, als de regels maar goed zijn, enzovoort, en de handhaving goed, en weet ik veel, en er goed controle is in de rechtspraak, dan komt het allemaal wel goed. Ik moet je zeggen, nee, dat komt niet goed. En waarom niet? Ja, omdat het uitgaat van de goedheid van de mens. En dat is een hondje, zeg ik altijd. Dat is een idee fix. Dat is fictie. Dat is niet zo. We hebben duizenden jaren menselijke geschiedenis. Hoezo staat dat ter discussie? Het is toch altijd ellende geweest in de wereld die de mens zelf veroorzaakt. Hoezo is de mens goed? Je moet geloven wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt, er woont in de mens geen goed. Als je hem zegt dat hij van die boom niet mag eten, dan gaat hij dat meteen doen. En die demonstratie, die begrijpen wij niet. Proefgebod, zei iemand. Ja, leer er dan niet van als je denkt dat het een proefgebod is. We kunnen daar niks mee en de mens kan er niks mee. En dat is waar God jaren, eeuwen vooruitgetrokken heeft om dat te demonstreren. Dat is nou zo'n beetje 2000 jaar geleden en we hebben het nog niet geleerd. Waarom geeft God het dan? Ter demonstratie. Want je kunt wel zeggen dat de wet niet werkt, je kunt het leerstellig uiteenzetten. En er zijn er altijd mensen die zeggen, nou, daar denk ik anders over. Nou, kijk dan maar even in de loop van de geschiedenis. En daarom redeneert men de geschiedenis natuurlijk ook weg, om het niet te hoeven zien. Maar zelfs als we dat niet hadden van Gods wegen, en we hadden gewoon onze algemene geschiedenis waar men de Bijbel uit weggeradeerd heeft, weggegrumd heeft, dan nog kom je tot dezelfde conclusie, dat de mens niet deugt. De grote helden van de mensheid waren allemaal boeven hoor. Hoe dan ook. En te midden van al die andere boeven waren misschien dan toch helden en zijn ze onze verering waard. Maar ja, dat is verhoudingsgewijs. Toch? Als de mens niet constant op zijn hoede is, wordt hij vermoord door zijn buren, of door zijn familie. Oké, door de buurvolken, door de familievolken, ook goed. Nee, als de Fransen al niet zijn, of de Spanjaarden nog verder terug, dan zijn het de Duitsers, of de Turken, of mag je dat zeggen, Turken? Geloof wel, hè. Of wie dan ook maar zo gaat dat nou eenmaal. Als je niet bewapent, dan word je gemolesteerd. Waarom is dat? Omdat de mens niet deugt. En anderen moeten zich wapenen tegen ons. Ik bedoel niet te discrimineren of zo, of conclusies te trekken. Dat is wat de mens is. En hoe wereldomvattender hij kan werken en hoe sneller de communicatie gaat, hoe groter de oorlogen. Dus we zijn begonnen te spreken over wereldoorlogen. Maar wat dacht u van voor de wereldoorlogen? Dat gedoe allemaal in Europa. Wat dacht u van Napoleon? Ging trouwens ook over de hele wereld, Napoleon. Dus we noemen het alleen geen wereldoorlog. Die man, natuurlijk was die man een boef. Ja. En al die lui die hem volgden ook. En zo blijft het altijd. Dat is de situatie. En die kun je wel een wet opleggen en zeggen, je mag niet dit Jantje, je mag niet dat Jantje. Of Nappie, of Neppie, of Eppie, of hoe die lui maar geheten hebben. Dan, Het werkt echt niet. En ik zag van de week een foto, een stukje film van een paus. De meeste, er kwamen een heleboel pausen voorbij. Een van die pausen kon ik in zijn gezicht kijken. En toen dacht ik, toen ik hem zag, dacht ik, nou, die op straat tegenkomt, dan ga ik een straatje om. Maar hij heeft de troonsafstand gedaan. Hij heeft toch een troon, of niet? Of zoiets. Nee, jaren terug alweer. Laat me zitten. Dan kun je uitrekenen wie het was. Maar ik dacht, echt die man. Verschrikkelijk. Ja. Hoe konden dat weldenkende mensen op zo'n plek terechtkomen? Het antwoord is dat de boeven zijn. Wie niet? Echt, het gaat me niet om die ene, het gaat om het algemene verschijnsel. Daarom werkt wet niet. En daarom kan je wat doen in Den Haag en in Brussel of Straatsburg of waar ze tegenwoordig die dingen maar maken. Dat weet je nooit waar ze het maken tegenwoordig. Hè? Over enige tijd maken ze alles in China. Maar goed, laat me zitten. Maar ja, en dat is wat gedemonstreerd wordt. Het is wachten op wat anders. Het is wachten op. Het was wachten op de komst van de echte Joshua. En het is wachten op de komst van diegene die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. En ik dacht dat ik daarmee toch wel duidelijk genoeg was. Maar ja. Waarna wij komen bij vers 12, de nieuwe episode. In Exodus 33, Mozes zei tot de Heere: zie, gij zegt tot mij, voer dit volk op. Maar gij laat mij niet weten wien gij met mij zult zenden. Daar gij gezegd hebt, ik ken u bij name. En ook, gij hebt genade gevonden in mijn ogen. Hij zegt tegen de Heer, u kent mij, u weet wie ik ben, dat heb ik allemaal begrepen. Maar hoe dat nou zit, wie u nou bent en wie u meestuurt, dat is mij niet duidelijk. Met wie heb ik nou eigenlijk van doen? Dat is de vraag eigenlijk. Nu dan, ik bidde indien ik genade gevonden heb in uw ogen. Want dat was zo, dat was een bekend. Was al eerder geformuleerd, ook hier in vers 12. En Mozes zegt nu dan, indien ik genade gevonden heb in uw ogen, zo laat mij nu uw weg weten. Want u weet dat de Heer gezegd had, ik zal weten wat ik u doen zal in vers 5. Hiervoor. En Mozes zegt, ik zou het ook wel willen weten. Laat mij nu uw weg weten en ik zal u kennen, opdat ik genade vinde in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is, zeg je tegen de Heer. Dat laat zich ook raden dat Mozes dat zegt, want de Heer zegt steeds tegen Mozes, het is het volk dat gij uit Egypteland hebt uitgeleid. En Mozes zegt nou, zegt tegen de Heer, zie aan, dat wil zeggen, hou onder ogen dat deze natie uw volk is. Het is trouwens grappig dat er staat, deze natie, dat is het woord goi. En uw volk, dat is het woord am. U weet wel ook van ammi enzovoorts. Er bestaat een theorie dat als er goi staat, dan zijn het heidenen. En als er am staat, dan is het Israël. Ik moet u naar eer en geweten zeggen dat je dat niet kunt volhouden als je alle schriftplaatsen in de Bijbel gezien hebt waar die woorden gebruikt worden. Dat is namelijk helemaal niet zo. Wel is het zo dat Israël dikwijls aangeduid wordt met het woord am in de zin ook van ami. En dat komt omdat het woord am ook de gedachte in zich bergt van een verzameling. Het is dat wat bij elkaar hoort. Zoals een volk is, omdat het leeft binnen eenzelfde cultuur. Met opzet zei ik niet wet, hoewel dat ook zou kunnen. En dat is am. Maar dat geldt net zo goed voor niet-Israëlitische volkeren. En het woord gooi, waarvan men dan zegt dat slaat op heidense volkeren, daarvan moet ik u zeggen dat het woord gooi feitelijk betekent de rug. Als je het helemaal zo letterlijk mogelijk neemt, de rug. Die is ook al aardig, omdat we later lezen hier nog over achterste delen. Maar toe maar. De rug. Maar dan in de zin van de buitenkant. Daar wordt een volk gezien als, je kijkt er tegenaan, het is een groep en dat is het dan. Dat kan. Maar wij hebben ook meerdere woorden ervoor, vandaar dat we ook spreken over natie. Vandaar dat nu staat, deze natie uw volk is, enzovoort. Het zijn verschillende woorden, maar het is daar aanduiding in de praktijk van hetzelfde. Zo zijn synoniemen nou één keer. Maar wat ik probeer te vertellen is dat het woord gooi wel degelijk gebruikt wordt voor Israël. En dat het woord am wel degelijk ook gebruikt wordt voor heidense volkeren. Alleen niet binnen de Joodse cultuur. Maar je moet de Bijbel niet willen verklaren binnen een Joodse cultuur. Dat willen de Joden wel graag. En zeker de zogenaamde, zich zo noemende, Messias beleidende Joden. En soms enige bedweters die ook eens wat anders willen binnen de christendom. Die willen ook dan dat we te raden gaan bij de Joden. Dat we te raden gaan bij stokongelovig religieus volk. Om ons te helpen bij ons geloof. Het is absurd, maar men beweert het in alle ernst. Maar dan moet je helemaal niet binnen Joodse cultuur, als het gaat over gooi, dan bedoelen ze heidense volken, niet Joden. Heb je dat nog? En als ze er geheimzinnig over doen, dan noemen ze zo'n niet-Jood een Hilversummer. Zoek het maar op in uw goede Nederlandse woordenboek. Nee, dat ben ik serieus. Er staat onder Hilversummer, er staat een heiden. Want Hilversum ligt in het gooi. En dat is het dan. Oh, meneer komt uit Hilversum zeker. Ja. Dat betekent, meneer is zeker geen Jood. Nee. Maar toch maar. Het gooi. Waar het woord gooi vandaan komt, van het gooien van Hilversum, dat weet ik eigenlijk niet. Soms denk ik, het zal wel, misschien komt het wel uit Amsterdam. Want dat wordt nogal geacht Joods te zijn van huis uit. En via het Amsterdamse jargon heet dat dan het gooien, omdat het daar buiten ligt. Maar of dat waar is, weet ik niet hoor. Maar nogmaals, het is Joodse traditie en je moet het als christen niet meteen zomaar overnemen. Het is namelijk niet waar. De belofte aan Abraham dat hij vader zou zijn van vele volkeren enzovoort, daar staat gewoon gooi. Niet altijd, maar soms, want het staat vele malen in de Bijbel. Maar soms gooi, soms aan, wat het maar is. En als het is mijn volk, dan is het gewoonlijk am, om de eenvoudige reden dat dat woord betekent dat wat verzameld is, bijeen hoort, van dezelfde soort is. Dat is wat het woord echt betekent. En wij vertalen het dan met volk, maar toch. Maar Mozes zegt, deze natie is uw volk. Dit is een mooi vers, want er worden beide woorden gebruikt. Gooi en am. Voor één en hetzelfde volk, lijkt me duidelijk. Maar de klemtoon ligt natuurlijk op van u. Deze natie, dit volk, is uw volk. Hij dan zeide, de Heer namens zelf zegt, zou mijn aangezicht moeten meegaan om u gerust te stellen? Dat is niks anders dan zou ik moeten meegaan. Mijn verschijning, moet ik lijfelijk mee, moet ik zichtbaar aanwezig zijn. Want het aangezicht is in principe het zichtbare. Dat is niet helemaal correct. Misschien moet ik zeggen, is het kenbare. Wij kennen de Heer aangezicht tot aangezicht, heus hoor. Alleen wij zien het niet. Maar in de andere betekenis van het woord zien, zien wij het wel. Taal is een raar ding. Het aangezicht is het kenbare. Maar de term mijn aangezicht is een wat plechtige term, wat de nadrukkelijke term voor ik. Wij zouden zeggen ikzelf, om het te benadrukken. De andere vorm is ik, ja ik. Ook in de Bijbel. Maar ook mijn aangezicht, ja. Hij dan zeide, zou mijn aangezicht moeten medegaan om u gerust te stellen? Prachtig vind ik zoiets. Toen zeide hij tot hem, indien uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. Dat is niet anders dan de herhaling van, schrijf mij maar uit uw boek, of haal mij uit uw boek, delg mij uit uw boek. Laten we het dan maar niet doen. Want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen? Je vindt erin terug de bescheidenheid, de zachtmoedigheid, heet het elders, van Mozes. Van Mozes wordt gezegd dat hij een zachtmoedig man was. Hij komt bij ons zo niet over, meestal niet. Want ja, hij is de chef, de baas van het volk. Hij deed de commando's uit en wat het maar was. Hij neemt de leiding en wij verwachten niet een zachtmoedig iemand. Hier vind je het wel uitgedrukt. Want Mozes zegt, ja, ik zal hem van de andere kant benaderen. Hoe moet het volk dan weten dat ik genade gevonden heb in uw ogen? Hoe moeten ze nou weten dat ik door u ben aangesteld om dit werk te doen? Want genade vinden betekent niet maar vergeving ontvangen. Het betekent dat men een positie, een identiteit, een job, een baan, een identiteit krijgt. En u weet, iemands werk is iemands identiteit. Nee, dat weten wij niet meer, maar daarom vertel ik het dus toch, hè. Het was vroeger in ieder geval zo, dat is voor uw tijd misschien, maar het was vroeger in ieder geval zo dat je voor je identiteit je naam opgaf en je beroep. En soms was dat hetzelfde, zodat er mensen inderdaad bakker heten en visser en smid. Hè? En rothuizen. Dat was voor de aannemer nog, maar dat kon laten zitten. Zoiets. Dat was je beroep. Tegenwoordig vragen ze je naar je Sofie-nummer. Dat heet niet meer zo natuurlijk. Ja. Dat heet wel zo, geloof ik.
Burgerservice.
Burgerservice. Oh, ik wist niet dat ze service gaven. Maar... Daarom kan ik het waarschijnlijk niet onthouden. Maar u bent een nummer. Oké, u hebt een nummer, dat maken ze u wijs, maar dat is niet waar hoor. U bent een nummer. En bij mijn tandarts ben ik een geboortedatum. Ja. En dan kom ik bij de saxofoonboer. Dat kom ik niet zo vaak, maar ik moet wel eens een rietje kopen. En dan was dit in het systeem daar. En dan vragen ze, wat is je postcode ook alweer? En dan zeg ik Klein Aneveld. Nou, verblikt of verbloost er niemand. Want ze durven je naam niet te vragen, want ja... Ze kennen je al zo lang. Maar dat kunnen ze niet onthouden. Ik kan het ook nooit. Maar doe maar weer. En dan vragen ze, via een omweg vragen ze je postcode. Maar dat is wat je bent hoor. Dat is je identiteit. Daar sta je onder gerubriceerd. Alleen bij de tandarts heb je een probleem. Want dan moet je eerst als je binnenkomt kiezen of je man of een vrouw bent. En ik vraag me af hoe lang dat nog duurt. En ik kijk ook altijd als mensen binnenkomen. Moeten ze... Man of wel. Ik kijk hoe lang ze zich bedenken. Of ze het al zeker weten. Nou ja, voor wat. Maar ze praten eromheen. Maar Mozes zegt ook, ja, Hij krijgt er nog problemen genoeg mee, dat weet u, Mozes. Met zijn leidinggevende positie die ter discussie gesteld wordt. Zoveel alle mensen zijn toch gelijk. En waarom zou iemand op grond van zijn geboorte of omdat iemand hem aangewezen heeft voor de rest van zijn leven onze leider zijn? Kan het niet gewoon in een periode van maximaal 4 jaren? En dat we dan nieuwe verkiezingen houden? En dat soort dingen weer. Het is allemaal modern gedoe. Zeg maar. Maar Mozes zegt, als u meegaat, is het dan oké. Okay. Maar als u niet meegaat, ja. Waarbij, waardoor betekent dat, zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk. Is het niet uw volk? Hoe zou men dat moeten weten als u niet meegaat? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op de aardbodem is. En hier in vers 16 krijg je 3 keer het woord Am, ik en uw Am, uw volk, alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk, dat laatste zijn toch heidenen dan, maar het is ook het woord Am. Zodat u dat weet, trap er niet in, van Am is Israël en gooi zijn heidenen, dat is bij de Joden. In het judaïsme vandaag zo, maar in de Bijbel is dat niet zo. Dat blijkt hier ook dan wel weer. Want vervolgens, Israël is een afgezonderd volk. En Mozes zegt, als u meegaat, dan is dat duidelijk dat wij een apart volk zijn. Soms denk ik, je kan ook zeggen, het is een volk van de overzijde. Maar dat wordt dan Hebreeën. Een volk van de overzijde. Hebreeën. Maar een afgezonderd volk. En dat afgezonderd, dat is een begrip dat verband houdt met, verwant is aan het begrip eerstgeborene. Ik ga het nou niet uitleggen. Er zijn nogal wat synoniemen voor. Maar het idee ervan is dat de eerstgeborene onderscheiden is, afgezonderd wil het zeggen, apart, afgezonderd, onderscheiden is van de anderen. Er is verschil tussen. En Israël is dus een uitverkoren volk, maar ook een apart gezet volk. Het is eerst geboorterecht. Vandaar dat het van Jozef heet, de afgezonderde zijn er broederen. Dat is vanwege het eerst geboorterecht. Het is apart. En later lees je dat Efraïm of Israël zich vermengt met de volkeren. Dan is het niet langer afgezonderd, niet langer apart gezet. Dan heeft het niet langer de functie van eerstgeborene of van priester. Want dat is allemaal afgezonderd tot, enzovoorts. Maar het idee is dat van, indien gij naastig mijn stem zult gehoorzaam zijn, zult gij mij ten eigendom zijn, een uitverkoren volk, een verkregen volk. Hebben we allemaal gelezen in Exodus 20, geloof ik. Maar Mozes zegt, als u meegaat, dan zal iedereen het kunnen weten en zien. Toen zei de Heer tot Mozes, ook dezezelfde zaak die gij gesproken hebt zal ik doen, terwijl gij genade gevonden hebt in mijn ogen en ik u bij name ken. Wij kennen elkaar, wij weten, ik weet wie jij bent en dus zal je weten wie ik ben, we trekken samen op. Toen zei hij, toon mij nu uw heerlijkheid, zei Mozes, laat u dan maar eens zien, dan wil ik u wel eens zien. En hij zeide, ik zal al mijn goedigheid voorbij uw aangezicht laten gaan en zal de naam des Heren, dat is dus mijn eigen naam, want het is de Heer die spreekt, en ik zal de naam des Heren uitroepen voor uw aangezicht, dat van Mozes. En, niet maar gewoon en ik zal genadig zijn wie ik zal genadig zijn, van Mozes namelijk, en ik zal mij ontfermen over wien ik mij ontfermen zal. Dat is de keuze van de Heer zelf. Dat heeft alles van doen met niet alleen de positie van Mozes, die voor het doel genade heeft ontvangen en de Heer zich heeft zich over hem ontfermd, maar het is ook de positie van heel het volk Israël feitelijk. En het is inderdaad de Heer zelf die dat zegt. De vertalers hebben hij in vers 19 dan ook meteen met een hoofdletter geschreven. Ik kom er wellicht niet aan toe, dus ik lees nu ook 34 vers 5. Halve bladzijde verder. De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk en stelde zich al daar bij hem, bij Mozes. En hij riep uit de naam des Heeren, dat is zijn eigen naam dus. Hij noemde zijn eigen naam. Dat wil zeggen, hij maakt zich bekend aan Mozes. En als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij, met een hoofdletter inderdaad, Heere, Heere, dat is twee keer Jehovah dus. Daar staat het met hoofdletters geschreven. Jehovah, Jehovah, Elohim. Barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en vierde lid. En dat alles werd uitgesproken door de Heer zelf, over zichzelf. En mocht dat niet duidelijk zijn, dan leest u het nog eens na in nummer 14, vers 17 en 18. Als het goed is, staat het in uw Bijbel als verwijzing eronder. Hè? Daar doet Mozes alsnog verslag van. En er blijkt uitdrukkelijk dat de Heer hier zichzelf voorstelt alsnog aan Mozes. Nou ja, in tweede instantie toch? Want de Heer en Mozes hadden al vaker een ontmoeting gehad. Maar hier wel erg nadrukkelijk en demonstratief. En dat blijft zo ook in de volgende bladzijde. Daar hebben we het dan nog over. Maar het is de uitbeelding van hoe de Heer zich bekend maakt onder het nieuwe verband. En dan weer terug naar 33 vers 18. Toon mij nu uw heerlijkheid. En hij zeide, en niet doch hij zeide, 33 vers 19, en hij zeide, en halverwege het vers, niet maar ik zal genadig zijn, maar hetzelfde woord. En ik zal genadig zijn. Men heeft er maar tegenstellingen van gemaakt in de vertaling, maar ik zie die tegenstellingen niet. En het Hebreeuws is neutraal. En dan vers 20. En hij zeide verder, gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. Wat dat betekent, nou ja, wat er staat, denk ik. God is de onzienlijke, zo heet dat tot het Nieuwe Testament aan toe. Paulus schrijft aan Timotheus over de Heer Jezus Christus en zegt, hij zal te zijner tijd vertonen de onzienlijke God. En meer in het algemeen kennen wij de Heer Jezus Christus als de uitdrukking van Gods wezen, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, en hoe het maar heten mag. Maar het betekent dat de Godheid als zodanig, en ik zeg het nu tamelijk abstract om die reden, de Godheid als zodanig kan niet gezien worden. Ja, noem het dan maar een abstractie, als dat valt onder de definitie van het woord abstractie, dan vind ik dat prima. Als men niettemin God ziet, Johannes schreef, niemand heeft ooit God gezien. Mozes dus ook niet, want daar had hij het over, in Johannes 1. Als men God ziet, ziet men een uitdrukking, een uitbeelding van de Godheid. Die heet dan ook Jehovah. Dat is degene met wie men in contact kan treden. En die met de mens in contact treedt. Die men kent als de verbondsgod. Maar dat zal ik u wel eens uitgelegd hebben, neem ik aan. Hoe men dat ziet. Kortom, in nieuwtestamentische tijd, dat wil zeggen na de opstanding van Christus, vertoont God zich in de persoon van de Heer Jezus. Zodat de Zoon van God, dat is de uitdrukking van het wezen God, identiek is aan de Zoon des mensen, van Adam namelijk, dan wel de Zoon van Abraham, zaad van Abraham, dan wel de Zoon of zaad van David. Hebben jullie dat nog? Als je ooit God ziet, zie je de Heer Jezus. En die zei, buiten mij is niemand. Buiten mij is er geen God. Voor zover het dan toch nog wat anders is, is het in hem, maar niet buiten hem. En ik hoop dat u zich dat enigszins kunt voorstellen. Maar ja, zo bespreekt de Bijbel dat. Dus mij kan geen mens zien en leven. Ik denk dat dat niet maar betekent, als iemand toch God ziet, sterft hij. Ik denk dat het betekent dat geen levende mens God kan zien. Dat betekent. En dat het gewoon een Hebreeuws idioom is, hoe je dat zo zegt. Want mij zal geen mens zien en leven. Het zijn twee werkwoorden tegelijkertijd. Zien en leven. Dus je kan hem ook omkeren, mij zal geen mens leven en zien. Dat betekent geen levende mens kan mij zien. De Heer zei verder, zie er is een plaats bij mij, daar zult gij u op de steenrots stellen. En het zal geschieden wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan. Want hij had gezegd, toon mij uw heerlijkheid, in vers 18. Zo zal ik u in een kloof der steenrots zetten en ik zal u met mijn hand overdekken totdat ik zal voorbij gegaan zijn. En wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij mijn achterste delen zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Wat men van God kan zien, zou kunnen zien, wordt vertoond. Maar ook wij zien niet anders dan de achterste delen. En achterste wil gewoon zeggen de buitenste delen. Het is niet noodzakelijk de rug of zo. Het is van binnenuit gerekend. Binnen is voor en buiten is achter. Dat is de idee. En men zou iets zien van de buitenkant van God. Dan wel van de hand Gods. Wanneer ik zal met mijn hand overdekken. En wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zult gij mijn achterste delen zien. Maar kijk, als je nou even los kunt maken van het plaatje. Natuurlijk is het een plaatje. Maar dat blijven beelden. Dat heb je met plaatjes. Dat zijn beelden nou eenmaal. Er wordt iets uitgebeeld. Als je daar nou even van kunt distancieren. Ja, als ik een lange aanloop neem, hebben jullie waarschijnlijk geen probleem, maar ik neem geen lange aanloop. U kunt zich toch voorstellen dat wij geconfronteerd worden met de hand Gods? Er zijn er genoeg in onze omgeving die bij gelegenheid zeggen, ja, dat is de hand Gods. In de betekenis van, God doet hier iets. Sommigen zingen, ik voel een hand op mij. Nou ja, dat zingen we allemaal wel eens, omdat het in onze bundel zo staat. Er zijn andere liederen geschreven over de hand Gods. Die zing ik niet. Domweg, omdat ik niet geloof dat het klopt wat het lied zegt. Maar vooruit maar weer. Maar het idee van de hand Gods. Ja, de rechterhand Gods doet machtige daden. De rechterhand Gods verhoogt ons enzovoort. Kortom. Zoek ze maar op, de Bijbelteksten in de Bijbel over de hand Gods. En dan weet u wat het is. Het gaat over wat God doet. En als die hand wordt weggetrokken, dan ziet men zijn achterste delen. Dat wil zeggen, als je niet meer of niet die hand God ziet, het rechtstreekse handelen van God, dan zie je toch de uitwerking van het wezen Gods, zijn buitenkant, zie je om je heen, eigenlijk op twee niveaus, denk ik. Het een is in het niveau van de geschiedenis. God laat zijn sporen na in de geschiedenis. En ik bedoel ook de sporen die je gewoon kunt bezoeken. In theorie, volstrekt in theorie, men zoekt niet voor niks naar de Ark van Noach. Die men al weet ik hoe vaak gevonden heeft, nou het schijnt, maar het doet er nou niet toe. Maar dat is het idee. God laat wat achter. En verder, men bezoekt het heilige land, waar de Heer dan toch in ieder geval sporen heeft nagelaten. En meer ga ik er nou niet van vertellen. Dat is in de geschiedenis van de mensheid als zodanig. En daarnaast zie je de achterste, de buitenkant van God, gewoon in de natuur. In een geschapen wereld, waaruit je de schepper moet constateren. Dat is in elk geval wat letterlijk staat in Romeinen hoofdstuk 1. Waar staat dat men God kan kennen uit de schepping. En enige aspecten van God daarmee, want die worden ook nog genoemd in Romeinen 1. En dat is wat het is. En aangezicht tot aangezicht, nou ja, je kunt zeggen wij zien het gelaat Gods niet. Maar ja, als je het gelaat Gods ziet, kijk je in het gelaat van de Heer Jezus. En of we dat zien, nou ja, letterlijk niet. Niettemin zegt de Bijbel dat wij wel degelijk nu kennen aangezicht tot aangezicht. Men wil het graag wegverklaren naar de toekomst. Maar het staat over het heden. En er staat ook dat wij naar hetzelfde beeld veranderd worden. En de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. Niet in de Statenvertaling, daar staat in de spiegel aanschouwen. Maar andere vertalingen hebben dat gelukkig beter gedaan. Wij weerspiegelen de heerlijkheid des Heren omdat wij hem kennen met ongedekte aangezichten. Het is maar wat je eronder verstaat. Dus wat je eruit besluiten wil. Nou ja, het probleem is dat dit soort uitspraken in de eerste plaats natuurlijk een historische betekenis hebben in de dagen van Mozes en het volk. Men krijgt weinig van de Heer te zien. Dat dan. Maar de andere kant van het verhaal is dat wij in nieuwtestamentische tijd en onder het Nieuwe Verbond tot op heden letterlijk, fysiek ook maar weinig van de Heer zien. En toch, als het goed is, kennen wij hem beter dan die lui die in de tijd onder de wet leefden. En zelfs dan de lui die vandaag onder de wet leven. En daarom heet het 1 Korinthe 11, dat wij niet geacht worden één hoofddeksel op te hebben als we de Heer tegemoet treden. Want ik zeg voortvarend en kortheidshalve, omdat ik er anders ook zo moe van word, na bijna 74 jaar, zeg ik altijd kortheidshalve 1 Korinthe. Was het 1 Korinthe 11? Ja, 1 Korinthe 11 leert niet dat de vrouwen iets op het hoofd moeten hebben. Het hoofdstuk leert, het gedeelte leert dat de mannen niets op het hoofd zouden hebben. De hoofddekking zouden afdoen. Dat in tegenstelling tot het gebruik in alle religies. Waarbij men het hoofd bedekt. Met een hoofddeksel, soms ook alleen maar een ritueel ding. Men noemt het een kalotje of hoe heet zo'n ding? Ves, een keppeltje. Ja, dat komt allemaal voor. Maar in ieder geval een hoofddeksel. En waarom dat is, achter weten ze zelf niet. Dat is gewoon omdat de traditie is. Maar de Bijbel zegt dat het hoofddeksel de uitbeelding is van de macht waaronder men staat. Het gezag waaronder men staat. Enzovoort. De macht die op die mens invloed uitoefent. En dat is de reden waarom er staat, nee, de vrouw moet haar hoofddeksel ophouden. Want dat is de strekking van 1 Korinthe 11. Want ze staat onder de man, het gaat over de getrouwde vrouw namelijk. De vrouw staat onder de man, maar van de man staat, die staat onder Christus. En daar hoort geen bedekking tussen, want die bedekking is die wet. Waar de man eventueel onder zou staan. Maar die bedekking moet weg. En dat volgt hier in hoofdstuk 34 in Exodus. En dus inderdaad in 2 Korinthe 3. Heb je dat nog? Dus het is allemaal symboliek. Waarna de vraag is, kennen wij de Heer nou wel of niet van aangezicht tot aangezicht? En mijn eerste antwoord is dan toch heus ja, aan de hand van het Nieuwe Testament. En als u dan zegt, maar wij zien hem niet. Nee, zeg ik, dat zegt Petrus ook. Wij zien hem niet, maar we hebben hem nochtans lief. En wij kennen hem. En aangezicht tot aangezicht in de zin van, daar zit niks meer tussen. Er is geen middelaar, geen systeem, geen organisatie, ook niet een andere mens die de verbinding moet verzorgen, of het tegenovergestelde daarvan, tussen ons en onze Heer. En daarom kent religie een hoofddeksel, waar dan ook. En daarom kent Bijbels christendom dat juist niet. Niet, we krijgen een ander hoofddeksel, maar gewoon het gaat weg. Dat is wat de schrift ons leert. Hoe dan ook, de Heer vertoont zich aan Mozes. Je kunt wel natuurlijk lezen, het gebeurt toch terughoudend, bedekt. Maar ja, dat is de situatie onder de wet in de eerste plaats. Het is bedekt. En de wet wijst op een toekomst. De wet als zodanig is een aanleiding tot een betere hoop, heet dat. De wet heeft geen ding volmaakt. De wet is een illustratie uiteindelijk van een nieuw verbond dat in werking zou treden. Dat is wat het is. En dat is ook de achtergrond van deze woorden, uiteraard. Maar het is ook een illustratie van dat de Heer wel degelijk met ons meegaat als wij onderweg zijn naar het beloofde land enzovoorts. Daar zie je fysiek weliswaar weinig van. Maar de hand des Heren is op ons. En hij had beloofd, ik zal met u zijn. Tot aan de volleinding der eeuw. Ja, daarna ook. Maar tot aan de volleinding der eeuw is het niet te zien. En daarom zegt de Heer dat. Ik ben met u. Tot in de wederkomst, want dat is de volleinding der eeuw. En hoewel wij dat niet zien, hebben wij de belofte van de Heer. En dat is wat hier ook gegeven wordt. En bij gelegenheid zien wij zijn hand. En bij gelegenheid zien wij zijn achterste delen. En daarom zingen wij. Hebben we het gezongen? Nee, ik geloof niet. Ofwel. Daarom zingen wij, wat was er ooit van mij geworden? Enzovoorts. Implicerend. Onze levens zijn toch heel anders geworden sinds wij de Heer kennen. En dat is het werk van de Heer. Toch wel. Omdat hij inderdaad met ons is. Dat wil zeggen, niet hij is waar wij ook gaan, hoewel men dat soms zo interpreteert. Hij is met ons en hij brengt ons naar het beloofde land. Naar ons beloofde land, naar onze erfenis, naar onze bestemming, enzovoort. Dat is wat hier geïllustreerd wordt en dat is waar wij alle dagen uit leven. Onder dat nieuwe verbond waarvan we de uitbeelding hier in de volgende verse weer krijgen. Maar die bewaren wij weer voor de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij in alle eenvoudigheid, in alle nederigheid ook, tot u mogen komen in het besef dat wij in Christus begenadigd zijn geworden en hebben ontvangen de vergeving der misdaden naar de rijkdom uw genade, maar ook waardoor wij ontvangen hebben een positie in uw volk van onze dagen. in die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. We danken u dat u zich aan ons bekend maakt en dat u beloofd hebt met ons te zullen zijn onderweg naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u voor het voorrecht dat we mochten uitgaan buiten de legerplaats. Een heel dat gedoe van de oude mens met zijn idealen, maar vooral ook met zijn mislukkingen, dat we dat achter ons mogen laten om ons te richten op de vervulling van de beloften die u ons gedaan hebt en die vast liggen in de persoon van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Wij danken u daarom dat waar wij ons wellicht bevinden in een woestijn en op een plek waar wij eigenlijk niet leven kunnen, dat we daar niettemin leven uit wat u ons geeft, in het besef dat u ons brengt naar dat beloofde land. En wij mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En daarom, Vader, wij danken u voor deze avond waarin we uw woord mochten openen en dragen ons op aan de kracht van uw genade. Wees u ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.